Wil je meer leren over AI? Doe dan mee aan ons onderwijslab. In deze training leer je hoe je er onderwijskundig mee om kunt gaan. Hoe je AI in je les kan gebruiken, in je onderwijsontwerp kan toepassen en hoe je omgaat met de toetsing. Ga naar de website, staat in de show notes en schrijf je in voor het AI Onderwijslab van Meters Onderwijsadvies. Bij Meters Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips.
De AI-tutor. Hoe ervaren studenten en docenten het leren met de AI-tutor? Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze podcast AI en Onderwijs. Vandaag zitten we hier samen met Tom.
Hey.
En met Lisa.
Hey.
Tom, de meeste luisteraars kennen jou inmiddels wel. Jij bent docent aan de HAN, maar vooral in de podcast vanwege de AI-tutor Aisha die je hebt gemaakt. In deze miniserie onderzoeken Lisa en ik wat de AI-tutor is en hoe je een kwalitatief goede AI-tutor maakt die bijdraagt aan het leren.
In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar de techniek en het leren met AI. We hebben ontdekt dat we aan het begin staan van de technische mogelijkheden. Als je nu aflevering 2 luistert, zijn sommige dingen al bijna weer achterhaald. Hè? Want volgens mij spraken we toen nog over Bard. Terwijl inmiddels is Gemini van Google gelanceerd. Dus zo zie je eigenlijk dat het continu in ontwikkeling is. Maar we hebben het ook over de onderwijskundige keuzes gehad. Hè? Dus hoe ontwerp je nou zo'n AI-tutor en hoe zorg je ervoor dat hij het leren verrijkt? Nou, in deze aflevering kijken we naar de ervaringen van studenten en docenten. Wat vinden ze eigenlijk van het leren en werken met zo'n AI-tutor? Dat gaan we deze aflevering doen. En in de volgende afleveringen gaan we eigenlijk de blik naar de toekomst maken. En op dat moment is ook Aisha gelanceerd. Dus dan kunnen we ook gelijk kijken van oké, hoe landt dit nou als je dat grootschalig in de markt zet? Daarnaast, misschien ook wel goed hè, we hebben Aisha gezien. Maar je ziet dat deze ontwikkeling eigenlijk groter aan het worden is. Zo is er nu bijvoorbeeld een bod van de examenbundels. Daarin kun je gericht oefenen met examenmateriaal. Maar ook op de website bijvoorbeeld van More Useful Things zie je een aantal prompts waarmee je eigenlijk een chatbot in zo'n AI-tutorrol zet. Oftewel, deze ontwikkeling is groot en is ook echt wel iets wat je dit jaar veel gaat zien. We zetten die websites overigens in de show notes.
Ja, Tom, eerst even terug naar jou. Even beginnen bij het begin. Je hebt de AI-tutor Aisha heb je ontwikkeld. Wat is dat en wat doet hij ook alweer?
Ja, leuk dat je het vraagt. We hebben nu ongeveer de laatste versie, dus we gaan volgende week live. Dus als deze podcast op Spotify komt, dan zijn we live. En hoe onze AI-docent eruit ziet, het is een chatbot. Zoals jullie weten, het lijkt op ChatGPT, maar het zit op onze eigen platform. Dus je kan prompts erin stoppen, vragen of opdrachten. En de chatbot die geeft antwoord, de AI-docent, Aisha. Maar omdat we een eigen platform hebben, kunnen we er wat extra dingen in bouwen. Dus we hebben verschillende opties die je kan gebruiken om betere antwoorden te krijgen en het meer in jouw stijl te krijgen.
Wat bedoel je met die verschillende opties?
We hebben bijvoorbeeld een kies de stijl van jouw AI-docent. Dus wil je een AI-docent die heel veel voorbeelden geeft, of wil je eentje die een hele inspirerende uitleg geeft, of wil je een soort vraaggesprek à la Socrates. Maar je hebt ook de interactie stijl. Moet die enthousiast zijn of moet die humor hebben of nuchter? Nou, komen we straks al even op bij de gebruikservaringen. Maar onze leerlingen vonden dat echt geweldig als ze heel veel humor bijvoorbeeld gebruikten. En je kan iets zeggen over de uitgebreid van je antwoord en het niveau. Dus best wel wat extra opties ten opzichte van ChatGPT.
Ah, kijk aan. Ja, en Lisa, we hebben ook een account gekregen hiermee, hè, om daar eens mee te experimenteren. Heb jij geprobeerd om met Aisha om daar iets aan te vragen?
Ja, misschien wel even leuk om te beschrijven. Je komt dus in de omgeving terecht, in dit geval economie, VWO, eindexamenniveau. En je kunt eigenlijk jezelf dus testen. Dus daarin begint in ieder geval mijn beginsituatie. Dat ik denk, oké, wat wordt er überhaupt van mij verwacht? Nou, dan komt hij met een aantal begrippen op de proppen. Hè, waarvan je zegt, oké, dit zijn in ieder geval de basisprincipes die je moet begrijpen voor je eindexamen. Daar zitten dan wat begrippen in waarvan je denkt, nou, daar heb ik wel een beeld bij. misschien een aantal begrippen zoals, wat kwam bijvoorbeeld aan bod?
Prijselasticiteit.
Ja, nou dat je denkt, wat verstaan we daar nou eigenlijk onder? Nou, dan kan je dus vragen van, oké, geef me daar eens een voorbeeld van. Geef me eens een oefening. Nou, dan geeft hij een oefening, geeft hij eventueel feedback of je het wel of niet goed begrepen hebt.
Ja, het systeem legt eerst uit wat het is. Maar wat ik er wel mooi vond aan om te zien, economie is natuurlijk ook een vak best wel met getallen, formule en cijfers. En je ziet bijvoorbeeld de formule van prijselasticiteit komt ook in beeld. Niet alleen maar in tekst, maar ook compleet met de deelstreep. Dus het is best wel aardig weergegeven.
Ja, mooi. Ja, en nou ja, ik zei het net al, hè, van als ik leerling zou zijn, dan zou dit voor mij echt wel heel goed werken. We hebben het al langer over, hè, van we willen meer gepersonaliseerd onderwijs, meer maatwerk, meer feedback, meer concrete voorbeelden. We weten allemaal dat dat soort principes eigenlijk heel goed werken. Maar dat het ook heel erg arbeidsintensief is. En aangezien we niet inderdaad allemaal een 1-op-1 tutor hebben, heb je die nu wel tot je beschikking. Dus je kunt echt heel erg doorvragen op hetgeen wat je niet begrijpt of de voorbeelden die je aanhaalt. Het vraagt wel wat van jouw vragen die je stelt, hè? Want ik stelde net de vraag van, goh, nou ja, ik begrijp dit begrip niet helemaal. Nou, dan geef ik echt een hele basale uitleg van, oké, op het moment dat de prijzen stijgen, kan ik me voorstellen dat consumenten minder kopen. Heb ik het nu goed begrepen? Nou, dan geeft hij heel netjes aan en heel enthousiast dat ik het goed begrepen heb en dat ik waarschijnlijk wel op het niveau van VWO zit. Nou, denk ik ook van, nou, denk wel dat er iets meer van VWO-studenten verwacht wordt. Maar goed, hè, dat zal er waarschijnlijk ook wel in blijven zitten.
Ja, ja, hier heb je natuurlijk met die AI-tutor, net zoals met alle AI die je gebruikt, kwaliteit van input is kwaliteit van output. Dus op het moment dat je nog niet in een expertpositie zit, dan wordt de output van het systeem wordt daarmee ook lager. En dat is natuurlijk direct de handicap voor het leren met AI-tutoren.
Ja.
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dus je moet wel redelijk de goede vragen stellen. Maar wij hebben wel de bot zo gebouwd dat hij grotendeels al dat niveau begrijpt en snapt waar die heen moet. Zo zie je ook dat onze bot gewoon wel heel veel sterker is dan de normale ChatGPT bijvoorbeeld. Dus dat kregen we meteen een verhaal uit de praktijk. We hebben dit namelijk getest op verschillende scholen en dergelijke, in verschillende klassen. En sommige mensen zeiden van, ja, maar we zouden hier echt nooit voor betalen, want het kan toch ook met de gratis versie praten. Mm. Maar die versie is dus in principe hetzelfde, maar is veel en veel minder krachtig. Dus als je daar een examen in stopt, zou die daar bij economie bijvoorbeeld op HAVO, heb ik dat getest, zou die een 5,5 halen, terwijl die van ons een 9,9 haalt. Nou, dat scheelt natuurlijk enorm. En dat komt dus doordat die veel beter getraind is op de examenstof die wij erin hebben gezet van dat vak. Waardoor hij dus veel beter weet waar hij mee bezig is.
Ja, volgens mij spelen hier zelfs twee dingen. Want ook in de workshops en trainingen die we geven is het referentiekader vaak van mensen. We gebruiken de gratis variant van een systeem. En dat kan van Gemini zijn, maar dat kan ook die van OpenAI zijn. En we vinden de kwaliteit van output is toch wat laag. Dat klopt. Als je echt naar diepgaande complexe onderwerpen gaat, dan is die kwaliteit ook lager. Die kwaliteit wordt veel beter als je naar een betaalde variant gaat. Dus dat is het ene punt. En het andere punt is, jullie hebben die bot getraind binnen een specifieke context. En als je iets traint binnen een specifieke context, dan wordt de output en de waarde van die output wordt daarmee ook nauwkeuriger en hoger.
Zeker. Ja, en dat testen wij dus onder andere ook met door gewoon hele examens erin te gooien. Best wel veel van onze bots die zitten rond de 9 op VWO-niveau. Nou, HAVO scoren ze weer een stukje hoger en VMBO doen ze het helemaal heel erg goed. Maar ik wil ook wel weer heel duidelijk zeggen, ja, het is niet perfect. Dat is niet het niveau van technologie waar we nu zijn. Ik verwacht dat we in de zomer als OpenAI met een update komt, dat onze software dan ook weer veel beter wordt. Maar ik weet ook dat er andere tools op de markt zijn en die beloven dat wel. Nou, geloof dat niet, dat slaat nergens op. Er is nog geen chatbot die zomaar op VWO 6 niveau een 10 haalt. Daar zijn we gewoon nog niet. Maar wij zijn wel heel dichtbij.
En die foutloos is of die niet hallucineert.
Daar zijn we nog niet.
Alle chatbots die hallucineren.
Ja.
En wel even een interessant klein zijstapje. Je zegt OpenAI komt met grote update. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, de verwachting is dat er deze zomer dat OpenAI met een grote update komt en dat eigenlijk alles krachtiger wordt. Dat is een van de belangrijkste updates. Er wordt ook gezegd van, hey, kijk nou eens naar dingen die misschien nu nog niet mogelijk zijn. En dan kunnen die opeens overnight, zeggen ze dan, dat wel kan kloppen. Nou, onze bots bij de meeste vakken scoort die al op de 9, dus is het al heel en heel erg bruikbaar. Maar ja, wie weet kunnen we dan naar de 10.
Ja, en dat is precies ook het verschil, hè. wat net omschreven werd van de gratis versie van ChatGPT, als we het daar even op houden, dat is de ChatGPT 3,5. Nou, er is toen een update gegaan naar 4. En dat is zeg maar degene die een betaald account hebben, die werken met 4. En die zien echt wel het verschil in kwaliteit. Ik merk het ook als ik met docententeams werk. Die zeggen, ja, het is een leuke brainstorm, maar je kunt het eigenlijk nooit overnemen. Nou, denk ik sowieso, klakkeloos overnemen moet je überhaupt niet willen. Maar de output uit de betaalde versie kun je echt wel veel... die is gewoon kwalitatief zoveel beter.
Ja.
En ook met het doorberedeneren. Hè? Want dat vind ik ook wel mooi bij dit vak natuurlijk. Kijk, je wil op een gegeven moment wel een beetje je context verhouden. Niet dat hij ineens over een random onderwerp begint. En dat zie je ook veel meer gebeuren, vind ik.
Ja.
Gratis varianten, dat hij gewoon random ineens over iets begint. Dat je denkt, nou, dat is nou niet echt helemaal...
Ja, hoe toegespitster je het onderwerp maar hebt. Ook hè, als je zelf GPT's maakt, dus zelf doelgerichte bots maakt, dan maak je de context specifieker en daarmee gaat de foutmarge omlaag.
Ja, we hebben nou natuurlijk betaald, niet betaald. Dat zijn er gewoon de systemen. Maar nu vind ik dus ook nog wel interessant, want er gaat een nieuwe markt ontstaan, waarvan je zegt, nou, in dit geval examenbundels, maar iedereen kan zich voorstellen dat je een bot hebt die gericht is op jouw vak of jouw module. En wat maakt nou die ene bot beter dan de andere bot? Kijk, misschien voor mensen die hiernaar luisteren denken, nou, überhaupt dat er een AI-tutor is, dat is een nieuw concept waar ik mezelf in wil verdiepen. Maar is die ene AI-tutor dus beter? Nou, jij geeft al aan van een graadmeter is de kwaliteit die maakt op de toets. Hè?
Ja, ja.
Dat is gewoon inhoudelijk.
Ja.
Zijn er nog andere dingen waar je ziet dat zo'n bot beter is dan een andere bot?
Ja, we zijn constant dingen aan het testen, aan het vergelijken van alles en nog wat. Als we het hebben over AI-docenten, dan hebben wij nu een van de weinig, ik kan eigenlijk geen ander, waar je bijvoorbeeld vision input kan geven, dus een afbeelding kan uploaden, screenshot ergens van maken of een foto kan maken van je boek en dat hij daar dus op basis van dingen gaat doen. En wat Thijs net al aangaf met de wiskundige formulering en hoe dat eruit ziet, dat moet je in een eigen platform ook echt gaan bouwen. Dat hebben wij en dat hebben andere AI-docenten en tutoren nog niet.
Ja, precies. Dat viel mij ook al op. Hè?
En nu hebben we het over de technische kant. Maar de kwaliteit van zo'n bot hebben we natuurlijk in de eerste AI-tutor-aflevering hebben we het gehad over wat zijn nou die voorwaarden om tot diep leren te komen. En daarin is dus dat stuk interactieontwerp, zoals dat we benoemd hebben, is ook een belangrijke voorwaarde. Op het moment dat alleen een IT-groep een bot gaat bouwen, dan heb je een aantal hoofdstukken gemist over het interactieontwerp en hoe dat je met elkaar in gesprek en tot leren komt. Daarom is dat stukje wat aan de voorkant zit, hè, waarbij je de Aisha-bot, daar kun je dus aangeven op welke manier je die interactie hebt. Is dat nou met humor? Of is dat zakelijk? Is dat met korte antwoorden? Of is dat met lange antwoorden? Op het moment dat je daar je voorkeur over in aan kan geven, dat betekent ook dat je als student of als lerende nauwer verbonden voelt met zo'n systeem. We namen een klein zijstapje, maar ik wil even dat voor alle luisteraars duidelijk is. Jij hebt een onderzoek gedaan, Tom. Wat voor onderzoek heb je gedaan voor de gebruikerservaring?
Ja, zeker. Dus wij zijn op verschillende scholen langs geweest bij verschillende klassen. En we hebben van alles wat geprobeerd. Dus VWO, HAVO, VMBO, Montessori, noem maar op wat je kan bedenken. En we zijn dus in de klas geweest en we hebben daar gewoon onze bot. Dus meestal was dat van één vak, maar we hebben ook verschillende pilots gedraaid. We hebben ze gewoon 6 van die vakken gaven en dan kijk maar wat je gaat doen. En dan mochten ze gewoon mee gaan experimenteren. En dan hebben we ze gevraagd van, hey, wat vonden jullie daarvan aan de hand van een enquête? Ik heb mensen nog ondervraagd daarover, dus dat is het onderzoek wat we hebben gedaan.
Wat leuk. En hoeveel mensen heb je gesproken?
Ik denk dat er zo'n 100 mensen hebben meegedaan.
En die hebben dus deels heb je dat op interviews gedaan en deels met vragenlijst?
Ja, klopt.
Ah, kijk aan. Nou, hebben we, en dat is wel leuk natuurlijk voor een podcastaflevering, hebben we ook een aantal geluidsfragmenten. Kunnen we naar een aantal zaken kunnen we luisteren. Dan kunnen we eens even daar kijken om daar vervolgens op te reageren. Oké, het eerste fragment.
Wat vond je ervan?
Nou, ik vond het wel heel fijn. Hij antwoordde wel snel en zo. En heel erg vriendelijk.
Dankjewel. Dus,
ja, was wel lekker werken.
Wat vond je van Aisha?
Ja, ik vond het wel fijn, want het gaf snel en makkelijke antwoorden die je ook makkelijk kon begrijpen. En er was niet echt veel moeite dat je moest doen om te begrijpen. Dus het was wel makkelijk om te gebruiken.
Super. Zou je het vaker willen gebruiken?
Ja, dat is wel fijn, want je kan 1-op-1 les krijgen en het is hartstikke makkelijk ja, om te gebruiken. Dus ja.
Mooi, dankjewel.
Geen probleem.
Ja, vooral dat laatste stukje, want de zin die mij daarin triggert, je kon 1-op-1 les krijgen. Wat betekent dat eigenlijk voor de perceptie, Lisa?
Ja, ik denk dat dit dus het grote voordeel is als onderwijsinstellingen zeggen, we hebben al vaker gesproken over AI kan het leerproces ook eventueel belemmeren, hè, dat tot dieper leren komen. Ja, als je zo'n bot ontwikkelt, dat studenten ook echt met zo'n bot in gesprek gaan op een betekenisvolle manier, eventueel met humor, en daardoor actief met die stof aan de slag gaan. Eén op één. En die tutor is ook zo geprogrammeerd dat hij voorbeelden noemt, dat hij je feedback geeft op je antwoorden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke waardevol. En kan ook echt een verlengstuk van jou als docent zijn.
En Tom, ik ben even benieuwd naar wat was hier de setting? De studenten die we net hoorden, die hebben het in de klas gebruikt onder begeleiding van docent? Of hebben die er thuis op een zolderkamer zitten mee experimenteren?
Nee, de meeste tests waren in het klaslokaal, inderdaad. Dus veel van de docenten hadden bepaalde examenstof, want we hebben vooral een examenklasse getest. En dan hadden ze gewoon die bot erbij. Dus dat konden ze als docent gebruiken, zeg maar, door daar tegen te praten, chatten.
Ja. Hoe ga je dan om met de... Hè, we weten niet één AI-systeem is perfect. Hoe ga je als docent en als student om met de output? Hoe haal je bijvoorbeeld fouten uit het systeem?
Ja, dat is best moeilijk, denk ik. Maar we hebben het nu best wel over dat hij soms fouten maakt. Zo. Maar vergeet niet dat hij bijna alles goed doet.
Mm.
Op VWO-niveau haalt hij 9. En dat betekent dat je volgens mij iets van 90-95% van de punten behaalt.
Ja,
ga er maar vanuit dat docenten ook wel eens fouten maken.
Yeah.
Volgens mij zijn we ook niet, als een docent iets zegt, gaan we ook niet alles achter de komma uitzoeken of dat waar is. Dus ja, ik denk dat je niet alle fouten eruit had. En dat is wel echt een minpunt aan het systeem nu. Maar ik kijk vooral naar de voordelen die er zijn. En die zijn er echt zoveel. En dat is ook wat er ervaren is. Dus heel veel leerlingen die zeggen ook van, wow, dit is zo handig. En ik wou dat ik dit eerder had gehad. En zelfs docenten, die schrikken eigenlijk, om het over de ervaring van docenten te hebben, die schrikken hoe ver we zijn. Nou, dat is eigenlijk ook waar we het net over hadden. Mensen die denken dat we op het niveau van ChatGPT 3.5 zijn, maar we zijn zoveel verder. Ja. We zijn zelfs verder dan de betaalde versie, want de bots die wij hier hebben met Aisha, die werken echt heel en heel goed. Dus docenten die schrikken van, wow, zijn we opeens hier?
Ja, zullen we even naar zo'n docent luisteren? In dit fragment, weet ik in ieder geval, komt ook een docent aan bod.
Als docent heb je nu ervaren hoe je leerlingen hiermee hebben geëxperimenteerd. Wat vind je er zelf van?
Ik vond het mooi om te zien dat de leerlingen die normaal gesproken wat moeite hebben om aan de slag te gaan zonder dat er een docent in de buurt is, of dichtbij in de buurt is, dat die nu toch met een duidelijke opdracht en de chatbot in de buurt meteen kunnen beginnen. Het valt me ook op dat de leerlingen lange tijd serieus bezig bleven met de opdracht. In dit geval was dat werken met oefenexamens. Ja, ik zie wel meerwaarde om dit vaker in de les te gebruiken, omdat ik op deze manier, zonder direct in de buurt te zijn, toch de leerlingen antwoord kan geven op de vragen. En tegelijkertijd ook een manier om het gesprek aan te gaan met leerlingen over kwaliteitsbesef van antwoorden. En ja, het op waarde schatten van de antwoorden die gegeven worden door in dit geval dan een chatbot.
Oké, Lisa, eventjes.
Ja, mooi hè. Je ziet hier echt die betrokkenheid. Hè? We hebben het al eerder over gehad. Volgens mij benoemde Dennis het ook van, wij onderschatten soms echt dat studenten gewoon afhaken, omdat ze gewoon letterlijk niet weten waar ze moeten beginnen. En dit is echt zo'n mooi voorbeeld, omdat je als student zelf, waar je op dat moment tegenaan loopt, dat is jouw beginpunt in jouw gespreksvenster. En de betrokkenheid langere tijd dus kan vasthouden. Dus overigens ook uit onderzoek wel gebleken, hè, van oké, hoe voelt het interacteren überhaupt met een AI-bot? En het blijkt gewoon dat mensen echt heel betrokken zijn. De gedachte dat je misschien daar eerder bij af zou haken, dat blijkt uit onderzoek ook echt helemaal niet zo te zijn. Nou, en dat blijkt hier eigenlijk ook wel weer uit.
Ja, en wat ik in dit fragment mooi vond om te horen, is dat stuk kwaliteitsbesef. zeggen net, niet één systeem is perfect, maar er zit dus om dat leren te activeren, zitten er best wel wat mooie mechanismes in zo'n bot. Maar je moet als student in die expertpositie komen. En dat is eigenlijk wat die docent zegt. Zorg ervoor dat je continu scherp erop blijft. Dus de setting om dit in een klas met studenten te doen, om zo het leren te stimuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van die antwoorden te beoordelen, is dat is denk ik wel een hele mooie opzet.
Ja, ik ben het helemaal met je eens, Thijs. Maar ik denk dat er ook juist heel veel kracht zit buiten de klassetting. Dus juist thuis, als ze misschien niet precies meer weten wat ze moeten doen of even niet meer verder kunnen, daar zit volgens mij ook heel veel van de kracht. En wat Lisa zegt, dat hebben ze nu zijn ze ook steeds meer aan het proberen. Dus wereldwijd zijn hier heel veel onderzoeken naar. Natuurlijk, dit is helemaal hot and happening. En de eerste wetenschappelijke publicaties komen nu ook wel uit, waarin blijkt dat dit een significant positief effect kan hebben op de leerprestaties.
Ja, zeker. En inderdaad, dat stukje kwaliteitsbeseffen en überhaupt het formatief handelen, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Maar laten we daarop in aflevering 4 ook verder op ingaan. We zien denk ik nu, en we hebben nog wat geluidsfragmenten, hoe het dus werkt om met zo'n AI-tutor te communiceren. Dat het inhoudelijk echt verdieping geeft en ook studentbetrokkenheid zorgt. Zorgt voor kwaliteitsbesef, een aantal van die echte begrippen waar je wat je altijd hoopt te bereiken in je onderwijs. En ik ben dus nieuwsgierig van, oké, dan is de volgende stap, hoe ga je je lessen vormgeven als dit soort tutoren tot je beschikking komen? Want ga je inderdaad dan massaal zeggen, huppatee, open je laptop? Of ga je dan iets anders organiseren in je les wat het eventueel weer kan verrijken? We hadden het net al over, bijvoorbeeld, stel je de goede vragen aan zo'n bot. Ja, iedereen doorloopt natuurlijk zijn eigen leerproces op dat moment. Dus hoe zorg je ervoor dat dat ook samenkomt en dat je ook zo'n student daarin begeleidt?
Nou, ik wil daar wel een voorbeeld geven uit de praktijk, wat ik ook in die pilots heb ervaren. En dit is een negatief voorbeeld. Ik vind het ook heel goed dat we dat soort dingen delen. Op een gegeven moment waren we aan het testen in de klas. En een van de leerlingen die begint door de klas te schreeuwen van, wow, ik heb net een foto gemaakt van mijn boek en het gaf alle antwoorden. Had ik dit maar eerder in mijn onderwijstijd? En ja, ik zakte bijna door de grond als docent. Want ja, ik weet wat hij daarmee bedoelde. Hij bedoelde van,
oh, is mijn huiswerkassistent.
Precies, ik hoefde nooit mijn huiswerk te maken. Ik hoefde alleen maar over te schrijven. Ik dacht van, ja, dat is precies wat we niet moeten hebben. Oh, wat is het, als je niet goed je onderwijs ontwerpt, wat jij net zegt, Lisa, dat we daar goed over na moeten denken, dan kan het ook helemaal de verkeerde kant op gaan. Ja, daar hebben we natuurlijk ook best wel over gehad. Ook nog met de docenten na. En daar hebben we ook weer over nagedacht. Ja, het onderwijsontwerp moet deels anders. We moeten misschien wel meer vragen van de verantwoordelijkheid van de leerling. Ik heb dit ook met andere mensen besproken. En die zeiden van, ja, maar we doen het bijvoorbeeld ook als we ze de antwoorden eigenlijk al meegeven. Want dat gebeurt ook. Ja, van, hey, ga hier maar mee oefenen. Hier heb je de antwoorden. Dan heb je eigenlijk hetzelfde. Ja. En nu heb je eigenlijk een bot die alle antwoorden eigenlijk altijd kan geven. Ja, ze moeten daar wel op getraind worden of in ieder geval op geïnstrueerd worden hoe je hiermee moet werken. En dat vraagt een bepaalde verantwoordelijkheid.
De check, heb je je huiswerk gemaakt, is onnodig.
Ik wil even inhaken op dat trainen. Want ik denk dus dat niet alleen de studenten hierop getraind moeten worden. Ik denk dat de docenten een parallele leercurve hier hebben. Die moeten hier ook op getraind worden. Hoe gaan we hier nou mee om? Wat betekent dit voor het leerproces? Wat betekent dit voor de opzet van mijn lessen? Wat betekent dit voor huiswerk, voor samenwerken in de klas? Dus ik denk dat leren en die verantwoordelijkheid en dat kwaliteitsbesef niet alleen bij studenten zit, maar dat docenten een heel vergelijkbare opgave hebben. Hoe werk ik hiermee? Want dit verandert de manier van mijn onderwijs.
Ja. Laten we nog een geluidsfragment horen.
Je hebt het net getest. Wat vond je ervan?
Ik vond het heel... Ja, ik vond het eigenlijk best wel fijn. Ik denk dat het heel handig is later ook voor je examen. Je hebt snel antwoord, makkelijk. Je hoeft niet alles op te zoeken. En het is serieus echt heel makkelijk. Gewoon, ik weet niet. Ik denk wel dat ik het ga gebruiken.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Je hebt gezien hoe de leerlingen hiermee aan de slag gaan. Wat vind je er al van als docent?
Ja, ik ben heel enthousiast. Ik zie heel veel kansen voor leerlingen. Dat heb je ook eigenlijk uitgelegd. Dat ze altijd een coach, iemand die uitleg kan geven, voorbeelden kan geven, ter beschikking hebben. En het lijkt me heel veel meerwaarde hebben.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Je hebt het hier in dit fragment over een voorbeeld in de rol van coach. Is dat dezelfde AI-tutor?
Ja, ja, ik denk toch wel dat er vooral wordt bedoeld het theorie-stuk, hoor.
Oké, okay, ja. 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 Lisa, die student die we in het eerste gedeelte van het fragment hoorden. Ja, ja, daar hoorden we lekker makkelijk. En ze dachten, ik ga het wel vaker gebruiken. We hebben in een van onze eerdere uitzendingen hebben het gehad over de drempels die ervoor nodig zijn voordat je aan je werk komt.
Ja, precies. Want het is een soort van dubbele betekenis, hè, die in dat lekker makkelijk. Want je wil aan de ene kant ook dat ze zich even erin vast bijten. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad het opzoeken, eer dat je dan eenmaal eigenlijk aan het leren toekomt. Daar zitten best wel wat drempels in. En dat is denk ik ook waar je onderwijsontwerp iets mee moet doen. Je krijgt gewoon heel makkelijk voorbeelden. Ik had net ook al, was ik even aan het experimenteren, denk ik, oh ja, ik heb echt geen zin om al die voorbeelden door te nemen. Mag het korter, 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 weet je wel?
Mand.
Yes. Nou ja, en dat is wel een beetje het gevaar wat hier in schuil gaat. Dat je gewoon, we weten inmiddels dat we, hoe snel we informatie met social media tot ons nemen, dat je echt gewoon om eens even ergens diep in te duiken. Dus hoe zorg je ervoor dat je dan in je lessen echt een beetje borgt van oké, iedereen is daar op zijn eigen manier mee aan de slag gegaan en heb je inderdaad die diepgang ook opgezocht die nodig is om uiteindelijk tot aan het eindniveau te komen. Dus het een sluit elkaar volgens mij echt niet uit, maar het is vooral dus de kans hoe versterken.
Ja, mooi dat je dit zegt, want dit is precies wat we terugkregen in die pilots. Leerlingen wilden het zo kort mogelijk. Ze wilden gewoon het antwoord in één keer, zonder extra stappen, zonder wat dan ook. Terwijl wij als makers hiervan denken van ja, je moet hier iets van leren. Het liefst willen we het hele proces gaan uitschrijven, zodat je helemaal snapt hoe zo'n bot tot het antwoord komt. Ja, dus dat is echt wel iets wat de leerlingen willen en wat wij eigenlijk niet willen. En dat makkelijk, ik ben het helemaal eens wat je zegt, Lisa. We moeten ze wel heel duidelijk maken dat leren niet altijd makkelijk moet zijn. Dat moeten we echt heel duidelijk overbrengen, want dat gaat het niet worden. En we hebben dan nu heel specifiek gekozen voor examenklassen, want die hebben een soort van de motivatie om dat dan te kunnen.
Ja, de urgentie is hoog.
De urgentie is hoog en ze weten dat ze dat straks moeten doen. Maar ja, voor de duidelijkheid, deze bot, we zijn nu zover, dit ding is zo goed. Ja, ik denk dat vanaf volgend jaar misschien al, en anders zeker over 2 jaar, zit dit ding in elke methode. En dan hebben we misschien niet eens meer een boek, maar dan is dit er. En dan moet je wel mee kunnen omgaan. En dan moet je dus niet alleen maar denken van, hey, het moet zo makkelijk mogelijk zijn. En dat moeten we er helemaal uit halen. En dat is heel moeilijk.
Ja, we hebben dat eerder uitgelegd in het verschil tussen oppervlakkig en diep leren. Het makkelijkste is als je direct een antwoord hebt, maar heel vaak is leren toch een lastig proces en kost dat best wel wat energie en moet je eigenlijk eerst heel de route kunnen zien voordat je bij het eindstation bent. En dat is dat dieper leren. En we hebben het toen gehad over de metacognitieve strategieën, waarbij het heel goed is als je als student en dus ook als docent bewust bent dat het best wel een lastige route mag zijn. Dat het niet in één keer allemaal goed hoeft te gaan. En dat dat dus ook in je ontwerp van je AI-tutor meegenomen wordt, dat we niet direct mand naar het meest makkelijke antwoord komen.
Ja, en hier zit überhaupt ook nog in jouw antwoord, hè, van oké, straks zit dit in de methodes. Ik hoop ook echt dat onderwijsinstellingen, laten we daar in aflevering 4 ook nog wat verder op ingaan, dat je dus ook op dit moment al kritisch nagaat, hoe willen wij dat dit soort mogelijkheden ons onderwijs gaat verrijken. Want voor je het weet, zijn we straks afhankelijk. En wat heb je daar als zelf, als op school, als opleiding, als docent in te brengen? En ik denk, hoe meer je in dit proces de mogelijkheden ziet, hoe beter je die afweging ook kunt gaan maken.
Ja, we hebben nu een aantal fragmenten gehoord. Tom, als je naar heel de test kijkt die je hebt gedaan, wat zijn dan de belangrijkste punten die je eruit meeneemt?
We hebben best wel veel dingen al benoemd. Eén ding wat nog niet benoemd is, is dat er best wel een groot verschil was tussen mensen die heel enthousiast waren en mensen die zoiets hadden van, nou, ik ga dit niet gebruiken. Ik heb liever het boek, dat ben ik gewend. En ik heb over een paar maanden heb ik dat eindexamen. Ik laat dit gewoon even links liggen. En ik ben misschien ook niet zo handig met technologie en zo. Dus sommigen vonden het nieuw, vet, gaaf. En dit is echt heel tof. Anderen helemaal niks.
En hoe was de verhouding in heel die groep?
Als ik het heel plat moet zeggen, 50-50?
Ja, Dat zei, dit brengt mij niks. En de andere
zei, dan
dit...
zeg je het heel plat. Dus er zit een soort van vast een normaal verdeling hier ook weer in.
Ja.
Maar
grappig, want je zou zeggen, hè, wij hebben ook in onze podcast afleveringen over generatie Z gehad. Hè. Nou, de vraag is of dit nu weer de nieuwe generatie is, hè, die eraan gaat komen, die met AI gaat werken. Je zou zeggen, nou, deze nieuwe generatie, daar had ik de verhouding 50-50 misschien niet direct in. Ja. Voorspeld.
Nee, zeker. Is ook niet per se wat ik zelf had gedacht vooraf. Maar dat is wel een interessante om te weten.
Ja.
Dat is ook helemaal oké. Dat is nu zo.
Ja.
Waar ik wel bang voor ben, is dat die digitale kloof straks heel groot gaat worden.
Ja.
Stel dat dit soort leerlingen dan naar het HBO, naar de universiteit gaan. Ik denk echt dat straks degenen die hiermee kunnen werken, die hebben zo enorm veel voordeel. Dat is niet voor dit experiment, niet voor deze AI-docent misschien relevant. Maar dat merk ik wel in heel veel aspecten rondom AI.
Ja. Ja, überhaupt, hè, want je zou zeggen, dit is nog een redelijk voorgeprogrammeerde bot. Dus in hoeverre heb je hier skills voor nodig? Nou ja, we hadden het net over de goede vragen kunnen stellen. Dat is natuurlijk op zich wel een skill die je hiervoor nodig hebt. Maar of die 50% die hier geen gebruik van maken niet in staat is om die goede vragen te stellen, dat vraag ik me dan even voor het gebruik van zo'n AI-tutor nog wel af.
Nee, maar dat kan ook in eerste instantie affiniteit met technologie zijn. Nog los van de kwaliteit van vraagstelling.
Ja, precies. Of andere vraagstukken. Heb je enig idee wat voor naast gewoon, ik ben het gewend, argumenten waren leerlingen aanbrachten?
Ja, die zeiden, ik lees of ik leer uit een boek. Dat heb ik nu al 5 jaar gedaan.
Precies,
zo.
Gewenning gewoon, ja.
Ja.
Ja, en dan is het dus veranderend gedrag. Maar dat is niet per se de beste voorspeller voor adaptatie in de toekomst.
Gaven ze niet aan wat ze daarin misten of waarom ze het boek fijner vonden?
Nee, dat zou ik niet goed kunnen zeggen. Daar zouden we echt nog meer onderzoek naar moeten doen.
Het was gewoon echt ervaring. Zo ben ik het gewend. En,
Nog even terugkomen op je vraagtijd van, hey, wat voor gedachten hou ik hier nou aan over aan al deze pilots? Nou, ik ben wel heel benieuwd als we straks live zijn hoe het dan opgepakt gaat worden. Want ja, die technologie, het is echt heel en heel erg krachtig. Dus we hebben het net over de 9 en daar zitten dus beperkingen aan. Maar er zitten toch vooral echt, het werkt echt bizar goed. En dat is ook wat ik van docenten terug heb, van wow, dit is wel echt veel verder dan we dachten dat we waren. Ik ben nog wel heel benieuwd hoe het gaat landen. Dus gaan nu al leerlingen dit heel erg gebruiken voor het eindexamen? Ja, dat vraag ik me af. Dat dit in de toekomst echt heel groot gaat worden, daar twijfel ik niet meer over.
Ja.
Dit is,
en denk je dat het nu in eerste instantie vanuit school geïnitieerd wordt, dat dit gebruikt wordt, of gaan studenten hier individueel mee aan de slag?
Ja, die scholen die kunnen niet zo heel erg snel veranderen, dus die gaan hier nog niet voor betalen, verwacht ik. Dus op dit moment gaat het vanuit de leerling. Maar als we het over iets langere termijn hebben, gaat dit natuurlijk in de methodes zitten, zodat iedereen er ook gebruik van kan maken.
Mm-hmm. Oké. Lisa.
We zijn denk ik een beetje bij het slot beland.
Dat zou best kunnen.
Nou, ik vind het echt wel allereerst even gewoon mooi om te zien dat we nu een beetje de cirkel rond aan het maken zijn. Van wat zijn de ervaringen nu ook echt? Hè? En iedereen kan vanuit zijn eigen onderwijspraktijk denk ik wel vertalen van oké, als dit mogelijk is bij examenprogramma's, wat betekent dan dit voor mijn vak of mijn onderwijs wat ik op dit moment verzorg? Interessant om te zien wat de ervaringen nu in ieder geval zijn. Ik hoor een aantal dingen terug, hè? Dus het stukje persoonlijk maken, voorbeelden, gemakkelijkheid. En tegelijkertijd ook, hoe zorg je voor die diepgang? En nou ja, is dat erg inderdaad als die 50-50 verdeling in de klas zit? De volgende aflevering gaan we echt eigenlijk in op die toekomst. We weten dat dit op dit moment mogelijk is. We hebben soms al het idee dat mensen die de gratis varianten gebruiken, die weten eigenlijk nog soms niet eens wat er mogelijk is.
Mm.
We hebben net gezien, dit kan.
Ja, en de toekomst hebben we het eigenlijk over 2 pijlers. Zowel de toekomst voor het onderwijs, hè, we hadden net al even het stukje over formatief handelen aan, en de technische toekomst. Want wat we net eigenlijk hebben gehoord, het kan straks meer, beter en ja, vooral kwalitatief wordt er nog een slag gemaakt. Maar dan hebben we het misschien ook wel over het multimodale. Dus dat voor de toekomst. Voor het nu, ter afsluiting van deze aflevering, willen we natuurlijk even met elkaar een conclusie hebben. Maar ja, hoe mooi is het als je de AI het geheel kan laten samenvatten en daar de belangrijkste punten uit kan laten halen. Dus dat doen we.
Wat hebben we gedaan? We hebben Copilot gedurende onze aflevering mee laten lopen. Copilot zit in je Microsoft Office pakket, hè? Dus we hebben gewoon een Teams meeting mee laten lopen. En we hebben eigenlijk gevraagd van nou, vat dit is voor ons samen en geef eens wat aanbevelingen. Over een side note, dit is dus ook eventueel handig voor jezelf als je... hoef je niet meer iemand als notulist aan te wijzen. Je kunt Copilot daarvoor mee laten lopen. Voor zover de introductie hierbij Copilot. Copilot, kun je even voorlezen de tekst die we net naar je gestuurd hebben?
Zeker, ik lees het graag voor je voor. Een mogelijke conclusie voor deze podcast is... In deze aflevering hebben we de ervaringen van studenten en docenten besproken die hebben geleerd en gewerkt met een AI-tutor Aisha, die examenstof voor economie kan uitleggen en oefenen. We hebben gehoord dat Aisha snel, vriendelijk en duidelijk antwoord kan geven op vragen en opdrachten. En dat ze verschillende stijlen en opties heeft om de interactie te personaliseren en te verrijken. We hebben ook gehoord dat Aisha niet perfect is en dat ze soms fouten maakt of hallucineert. Daarom is het belangrijk om kritisch te blijven en de kwaliteit van de antwoorden te beoordelen, zowel als student als als docent. We hebben gezien dat Aisha een waardevol hulpmiddel kan zijn om het leren te stimuleren, te verdiepen en te differentiëren. Maar dat het ook een goede onderwijsontwerp en begeleiding vereist om het optimaal te benutten. We hebben ook gemerkt dat er een verschil is tussen studenten die heel enthousiast zijn over Aisha en studenten die liever het boek gebruiken of niet zo handig zijn met technologie.
Denk ik een mooie samenvatting van ons gesprek. Tot de volgende keer bij aflevering 4, waar we het gaan hebben over de toekomst van een AI-tutor en wat het betekent voor het onderwijsontwerp.
Vragen, opmerkingen, laat het ons vooral weten, dan nemen wij het mee in de volgende aflevering.
Wil je meer leren over AI? Doe dan mee aan ons onderwijslab. In deze training leer je hoe je er onderwijskundig mee om kunt gaan. Hoe je AI in je les kan gebruiken. In je onderwijsontwerp kan toepassen. En hoe je omgaat met de toetsing. Ga naar de website, staat in de show notes. En schrijf je in voor het AI onderwijslab van Meters Onderwijsadvies.